Dit is Start Move, de podcast. Alles over fitness, sport, leefstijl en vitaliteit. Met Freer Twijnstra en Elian Goets.
Yes,
proost.
Cheers.
Proost.
Tof, welkom. We zitten hier in het zuiden van het land. In Luttelgeest is het toch?
Etten-Leur.
Oh, echt supergoed bij Topo, in de buurt van Breda. Dus wel Brabant, geloof ik. We zitten hier thuis te gast bij Rob van der Wijngaard. Welkom Rob. Wil jij jezelf even kort voorstellen allereerst?
Ja, mijn naam is Rob. Ik ben manager van beroep in dit geval voor een organisatie Fysiomorg. En Motivate Personal Training. Dus eigenlijk PT-studio's en fysiopraktijken. Negen locaties in Brabant.
Oh, nice.
Zelf fysio van origine, dus de opleiding fysiotherapie gedaan, vervolgens sportfysiotherapie. En eigenlijk zo in de tak van voetbal gekomen. Veel revalidatie gedaan met voetballers. In de PT eigenlijk zo optrainen, dus eigenlijk fit houden en fitter maken.
Ja.
En eigenlijk een stapje gemaakt richting kickboxwereld. En ik heb het geluk een beetje dat ik in Breda zit, of vlakbij Breda. Er zitten ook echt wel wat wereldtoppers, in ieder geval die in Breda ook trainen.
Ja.
Dus dat doen we ook met bekende vechtsporters aan het werk.
Ja, cool.
Dus
dicht bij het vuur op de juiste locatie.
Ja.
En maar dat is inderdaad ook het onderwerp van vandaag waar we het over gaan hebben. Dus inderdaad krachttraining, trainen eigenlijk in relatie tot vechtsporters, hoe je daarmee mee omgaat. Maar wel even benieuwd, je noemde net van fysiotherapie en sportfysiotherapie en toen eigenlijk in de PT en trainen gerold.
Ja.
Hoe is die stap gegaan? Want wat wij wel zien, hè, van als we fysiotherapeuten zien, zien we vaak dat ze heel goed in de anatomie zijn, maar soms wel gebrekkige kennis hebben als het gaat om bijvoorbeeld trainingsleer, trainingsprincipes.
Ja.
Hoe heb jij dat aangepakt of wel opgedaan?
Ja, veel cursussen gedaan naar mijn gewone opleiding fysiotherapie. Ik denk wat je zegt is kloppend. Het was echt veel stampen van theorie.
Ja.
Ook echt nog hele ouderwetse manieren van therapie. Ik heb nog met paraffinepakkingen gewerkt. Dus een soort klei wat je bij een patiënt op zijn rug legde. En dan 20 minuten laten liggen en dan mocht het eraf. Dus het is niet meer van deze tijd. Nee. Maar oefentherapie werd steeds belangrijker. En dus dat zag je ook wel binnen de fysiotherapie terugkeren. Ik denk als we nu naar fysiotherapie kijken, gaan we veel meer richting leefstijl. Dus in één keer gaat een fysio gaat ook iets vinden van slapen en van stress en van trainen en voeding.
Ja.
Zo was ik eigenlijk helemaal niet opgeleid. Dus echt heel anatomisch.
Ja.
Maar ik had wel de interesse in sport. En dan kom je natuurlijk al sneller richting voeding en training.
Ja.
Dus eigenlijk door de eigen interesse ben ik me daarin gaan verdiepen. Cursussen gaan doen die daarop aansloten.
Ja.
Ik ben toen op een gegeven moment gaan werken voor de organisatie van HDD, met LPT, voor jullie bekend.
Ja, ja, ja.
Om dat te introduceren in Nederland, om eigenlijk personal training in Nederland nieuw te maken voor fitnessclubs, was toen echt nog onbekend.
Ja. Welke jaren was dat toen een beetje? In de zero's, zeg maar?
10, 15 jaar geleden, denk ik.
Ja,
dat is echt al lang geleden.
Ja.
Toen was het ook echt nog zo dat een personal trainer werd ingehuurd door een ster. En dat zag je in de privébladen staan.
Ja, zo ja.
Maar de reguliere persoon in ieder geval in Nederland deed dat eigenlijk
niet. Ging niet betalen.
Nee, en dat zag je eigenlijk dat dus een heel merk werd binnen de fitness.
Nou, ja.
Je hebt natuurlijk heel veel opleidingen, onder andere bij jullie natuurlijk.
Ja.
En die tendens is eigenlijk zo doorgevoerd. En, en uiteindelijk ben ik de gewone persoon eigenlijk mee gestopt en veel meer op de topsporter gaan richten.
Ja.
En ja, als fysio en PT heb je natuurlijk het makkelijk, want je kan, als je op zit is, kan je hem behandelen.
Ja.
En als je fit is, kun je hem als personal trainer weer opkrikken of beter maken. Dus dan ga je meer richting performance-training. Dus die combi is top. Ik moet wel zeggen, als je kijkt naar cursussen, want ik geef natuurlijk zelf cursussen onder andere voor jullie. Als je je cursus geeft aan een fysio of cursus aan een PT, dan is het vaak nog steeds concurrerend. Dat ze elkaar als concurrentie. Want jij gaat iets doen in mijn vakgebied en andersom.
Ja.
Terwijl ze elkaar zo mooi aanvullen.
Ja.
Dus die concurrentie is helemaal niet nodig.
Ja, zeker. Ik denk als je dat als allebei als één persoon hebt en de anatomische kennis en trainen, wat je zegt, gouden combinatie.
Ja.
Maar als je al doe je allebei je eigen ding. Jij bent de fysio, bent de anatomie, ik doe de training, kun je elkaar juist ook zeker niet win-win.
Ja. Nou, kijk, en ik vind, je merkt vaak je motivatie. Ik bedoel, een patiënt, ik mag het niet allemaal over één kam scheren, maar een patiënt kan met een briefje van de dokter komen en zeggen, ik moet gaan revalideren. Dus zijn eigen motivatie is misschien nog niet zo sterk. Het is echt door een externe prikkel. Terwijl iemand die PT gaat doen, die is bereid om daar financieel iets voor te betalen. En die motivatie is anders. Dus
ja.
Het is vind ik, om met iemand te trainen die ook echt beter wil worden, is interessant.
Ja, precies. Dus zeg maar, dat is verschil in motivatie maakt doordat je werken met de sport, dat is ook wel leuk.
Leuker maken, ja, absoluut. Ja, absoluut.
Cool. Ja, en we gaan voetballen is ook zeker interessant, maar we gaan ons wel even richten natuurlijk op de vechtsport. Ja. Want je hebt zelf ook iets achtergrond in de vechtsport.
Ja,
kun je dat heel kort even wat toelichten hoe je daarin bent gerold?
Ja, nee, uiteindelijk ik heb ooit gevoetbald. Gebaseerd raak ik met voetbal en eigenlijk daardoor moeten stoppen.
Die hoor je vaak.
Ja, gaan zoeken naar een alternatief. Nou, dat is best wel lastig. Toen ben ik gaan fitness in eerste instantie. Dus ik veel krachttraining, dus daar ben ik ook wat groter geworden. En ja, dan mis je toch het wedstrijdelement of het trainen naar iets toe. Ik bedoel, er gebeurt fysiek gezien iets, maar je wilt toch een bepaalde adrenaline kick krijgen.
Ja, ja.
Dus toen ben ik echt omgeschoold eigenlijk richting kickboksen. De combi met krachtsport gaan doen en kickboksen. Ja, en daar eigenlijk in doorgerold. Alleen naarmate je weer wat ouder wordt, is het dan weer verstandiger om fit te blijven en ook niet geblesseerd te raken. Dus uiteindelijk de contactsport kickboksen heb ik gelaten. De training nog wel blijven doen.
Ja.
Om vooral ook te kunnen blijven werken en niet keursblauw.
Ik wou zeggen, we hadden net van tevoren al even over de impact van alle klappen op je gezicht en wat je doet en dat je na je wedstrijd 2 weken beurs liep volgens mij.
Ja, klopt. Ja, dat is niet iets wat handig is met het huidige werk. Laat ik het zo.
Op een gegeven moment ga je dan andere keuzes maken.
Ja, klopt.
Want je had het er net over van, je hebt met verschillende kickboxers gewerkt, maar hoe ziet zo'n kickbox topsportleven nou eigenlijk uit, zeg maar? Want als ik Rico of Badde of Alistair dan volg, dan heb ik het idee dat hij maar 1 keer een wedstrijd per jaar of 1,5 jaar.
Ja, dat beeld heb ik ook wel een beetje van.
Ja, het is, zeker. Kijk, er zijn heel veel factoren die meespelen. Uiteindelijk de organisatie waar je voor vecht, die bepaalt natuurlijk wanneer een wedstrijd gepland wordt. Vaak wil de vechters meer, zeker als ze gewoon fit en niet geblesseerd zijn. Maar goed, de organisatie bepalend. Corona nu is natuurlijk helemaal dramatisch, want heel veel evenementen werden überhaupt afgelast. Maar goed, dan staat er een stip op de horizon, daar werken ze naartoe. De sporters waar ik mee werk, die trainen eigenlijk altijd. Het mooie van de sport is weer wel, een week of 6 à 8 van tevoren begint het echte trainingskamp. En dan is het echt wel een regime. Dat betekent, kan in Nederland zijn, kan in het buitenland zijn. En dan is gewoon 2 keer per dag trainen, een heel plan, periodisering, voeding. Ja, dan gaat alles gefocust worden op die wedstrijd. Tegenstander wordt geanalyseerd, beelden worden gekeken. Dus in dat opzicht is het dan in 1 keer een hele erge trainingsprikkel.
Ja.
Maar eigenlijk allemaal trainen ze tussendoor ook. Het is alleen na de wedstrijd, dan is het wel even leven. En dan is het de eerste ritje naar McDonald's bij te spreken. Om even te cheaten, zeg maar.
Toch ook een beetje als bodybuild atleet van onze wedstrijd. Ja. Van in prep gaan en dan moeten afzien. Focus. En na die wedstrijd even iets relaxed.
Ja, absoluut. Ja. En de intensiteit van de training natuurlijk neemt die toe van tevoren. Kans op blessures neemt natuurlijk ook weer toe.
Ja.
En dat is natuurlijk de pech die je wel kan hebben. Dus als je een wedstrijd gepland hebt staan. En je tegenstander raakt geblesseerd. Dan is alles voor niks geweest. Met een beetje pech of geluk kun je een tegenstander krijgen die in 1 keer wordt ingevlogen.
Ja.
Nou, het kan pech zijn dat een hele andere tegenstander is waarvoor je hebt getraind.
Mm-hmm.
Maar goed, geluk is wel dat je dan door kan gaan en dat je natuurlijk change krijgt. Want er zitten natuurlijk ook weer consequenties aan. Je moet vechten om uiteindelijk geld te krijgen.
Ja.
Bij sommige organisaties, andere zeggen als je tegenstander op het laatste moment afmeldt, dan krijg je weer een vergoeding. Maar ze zijn wel moet geld verdiend worden.
Ja, zeker op dat niveau. Ja. Hey, en want jij hebt dus ook die vechtsportachtergrond, maar je traint niet echt natuurlijk op boksen. Daar hebben ze andere trainings voor. Jij traint echt vanuit de krachtsport.
Ja.
Dus dat is ook waar we het over gaan hebben. En vanuit dat perspectief van sportspecifieke training en krachttraining doen voor je sport zijn best wel wat meningen, visies, misvattingen en zo natuurlijk ook. Hè? Van krachttraining word je lomp en langzaam van en dat is juist niet nuttig.
Ja.
En ook wel kampen die zeggen van elke kilo spiermassa maakt je sterker en kan je beter presteren in sport.
Ja.
Kun je globaal wat vertellen over jouw visie daarin en hoe je tot die visie bent gekomen?
Ja, ik combineer het altijd. Aan de ene kant is het een stukje performance training. Aan de andere kant zie ik ook altijd wel het preventiestuk in blessuren. Dus ook zorgen dat ze gewoon heel blijven.
Ja.
Er zijn een aantal facetten die daar invloed op hebben. Ik vind eentje, maar die trainers veel zelf, is lenigheid. Dus ze moeten gewoon ook lenig blijven. Dus ook de zwaargewicht moet lenig blijven. Er zijn wel eens misvattingen. Vroeger werd gezegd, als je explosief bent, dan verkorten spieren. Voor die hamstrings bijvoorbeeld korter.
Mm.
En daardoor is het logisch dat je niet meer de grond kan raken met gestrekte benen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is wel achterhaald. Dus in theorie moet iedereen gewoon lenig blijven. kinds af aan. Dus ook in de jeugdopleidingen van kickboksen moet dat er gewoon in blijven. Eigenlijk van iedere tak van sport, maar ook daar.
Ja.
Core stability is een belangrijke factor.
Ik ga heel even om even op die lenigheid onderbreken in te gaan. Maar als je kijkt naar echt specificiteit, dan even de aanname van gaat het dan ook alleen maar lenigheid zodat ze die hoge trappen kunnen doen? Of is het alles wat ze
doen? Nee, de combinatie wel. Dus kijk, lenigheid, ik zie meer mobiliteit eigenlijk. Dus je moet gewoon mobiel blijven.
Ja, daar komt het op neer. Ja.
Dus het is niet zozeer of ze met een sit en reach 50 halen of iets dergelijks. Maar mobiel blijven, omdat in deze tak van sport iedere bewegingshoek moeten ze kunnen maken.
Mm.
En als je heel veel spaces hebt en je kan een bepaald stukje niet halen, dan is die kans op die blessure neemt automatisch
toe. Ja, zo.
In MMA is het nog belangrijker. Want er ligt natuurlijk normaal een bepaalde greep op de grond. En dan is die mobiliteit echt een beperkende factor als je die niet hebt.
Ja.
Dus in dat opzicht.
Ja, dus mobiliteit ook wel met name vanuit het oogpunt van blessurepreventie en kunnen omgaan met onverwachte bewegingen.
Ja, klopt. Ja. Kijk, en dan zitten daar weer heel veel punten in die daar invloed op hebben. We hebben een hype gehad, foamrollen. Is dat wel niet?
Ja.
Ik heb nog geen onderzoek gelezen dat het echt werkt.
Nee.
Maar er zijn vechters bij die zweren erbij.
En
er zijn er bij die doen voor hun training, zijn er bij die doen na de training. Ja, weet je, dat laat ik in het midden.
Ik kan het zeggen, dat is altijd interessant vanuit evidence-based practice. Ja. Oké, science zegt dit, de klant zegt ik doe het al 10 jaar, vind het super fijn.
Ja.
Hoe ga jij met zulke situaties om als je dat tegenkomt? In de
het maakt het lastig omdat ze veel verschillende trainers hebben. Dus ze krijgen ook verschillende, of trainers hebben gehad. Dus ze komen verschillende visies samen. Ik vind zeker dat stuk is niet mijn expertise. Laat ik echt een beetje los. Als ze dat prettig vinden, moet je dat doen. Ik vind het stukje kracht en het stukje preventietraining, dat is mijn verhaal. En als ze dit willen doen, zo be it. Maar ik ga wel vertellen dat het nog niet evidence-based is.
Ja.
Dus dat geeft ze wel mee.
Ja, die nuance leg je er wel in.
Ja,
ja.
Ja. En vaak zie je, kijk, dat is natuurlijk wel de vechtsport. Social media, technisch, die volgen ze ook allemaal, zijn zelf allemaal actief.
Ja.
Dus al die hype zien zij ook. Dus en we worden benaderd zelfs voor die hype, van wil je onze foamroller promoten? Weet je, dus dat continu komen die prikkels.
Ja, precies, die blootstelling is het. Dat was net op een gegeven moment dat je in de, ik volg het verder niet, maar had je toen in de NBA, dat ze op een gegeven moment dan van die stroopwafels in Amerika gingen eten.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook gewoon lekker stroopwafels.
Ja, je hebt de augurkensap gehad op een gegeven moment. Als je dat zou drinken, dat je sneller zou herstellen. In Amerika is een hele hype geweest, is een merk geweest die dat dan in de potjes deed. Weet je, zo zijn er continu hypes natuurlijk. Ja. Ik vind in de vechtsport zie je nu bijvoorbeeld bruggetje maken naar ijsbaden. Ja, tegenwoordig zie je ze allemaal in het ijs zitten, kopje onder.
Elster
ook, klopt. En die zweert erbij.
Ja.
Maar ook daar, en je moet je iets verder in nuanceren, want er wordt vaak gezegd van het heeft te maken voor spierpijn. Dan krijg je minder spierpijn. Maar in ieder geval Elster doet het met name ook voor de ademhaling.
Ja,
dus zorgt dat je onder stress je ademhaling onder controle kan houden.
Ja.
En in een gevecht ervaar je ook stress. Dus het is een andere gedachte dan alleen maar. Ja. Het is mooi dat je wellicht minder spierpijn krijgt.
Ja.
Maar weet je, het is ook daarbij geldt weer voor het herstel. Wisselbaarden zijn dan weer eigenlijk beter in het herstel.
Ja,
goed.
Je ziet dat even heel specifiek daarop ingaan. Je ziet daar wel heel veel een beetje een hype ontstaan, inderdaad. Maar ook wel dat er, ik was laatst ook weer geen idee of het klopt hoor.
Ja.
Maar dat je als je te vaak in die banen ligt, dat het ook weer zo'n effect heeft op je spiermassa. Of in ieder geval dat het zelfs kan verminderen. Dus ja, het is een beetje weer welk onderzoek je daarbij leest. Ja, het is allemaal echt in
de is niet zo dat ze zeggen van de beoogde werking dat het te maken heeft met inflammatie aanpakken, dat ze dat zeggen?
Ja, klopt. Ja, uiteindelijk is de prikkeling die zeg maar invloed geeft. Kijk, de hype is een beetje ontstaan in de Olympische Spelen met de dames team hockey. Die gingen na hun wedstrijden, werd in de douche een zwembadje opgeblazen. Met koud water
bij ijs.
Ja, dat zijn vervelende beelden. Ja. Maar die wilden weer spelen. En die gaven aan van, we zijn sneller hersteld. Dus mede daardoor hebben we de Olympische medaille gehaald.
Ja,
als je dat zo vertaalt, dan is dat voor iedere sport interessant. En dan ga ik ook meer in het ijs zitten.
Ja.
En uiteindelijk krijg je natuurlijk dan ook bedrijven die erop inspelen. Die hele cabines bouwen. Of van die tonnen waar je in staat. En maar 2 minuutjes moet bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ja, weet je, ik denk ook weer hypes. En dan kan je zo over 5 jaar zeggen van wat een onzin was dat.
Ja. Hoe sta jij daar nu in, ijsbaden? Als je kijkt, even los van even ademhaling en stress. Ja. Even fysiologisch en herstel.
Ja. Nee, ik ben geen voorstander van. Het is weer een beetje zelf met die foamrollen. Kijk, als een sporter die mentaal vindt dat dit bij zijn training hoort om te herstellen. Prima moet je dat doen. Ik vind wel, de combinatie van kou warm, daar geloof ik wel in. Dus ja. Die combinatie maakt voor je herstel, met je spierpomp die je dan activeert.
Ja.
Dat is op zich prima. Maar ja, moet je per se kopje onder in het ijs. Ja.
Maar ik vind het op zich wel mooi dat je dat zegt, want Alistair doet het ook om zijn ademhaling onder controle te brengen. Dus in die zin heeft het nog een context ook weer met de wedstrijden die hij doet.
Ja. Ja.
De koffie gaat even uit.
Koffie, ja. En dat is ook een beetje, kijk, dat is het punt. Hè. Kijk, een foto bijvoorbeeld weer op social media in zo'n ijsbad, dan kun je dus vanzelf concluderen, hij doet het, dus het werkt.
Ja.
Alleen de gedachte achter het hele verhaal, die lees je natuurlijk op zo'n foto niet. Dat is meteen weer het
nadeel van. Ja, volgens mij is juist ook inderdaad juist ook het tegenargument inderdaad van inflammatie, natuurlijk proces, bla bla, nodig voor herstel. Dat je dat juist dan natuurlijk herstel weer ook kan tegengaan.
Ja.
Voor mij een beetje een tegenargument.
Ja, kijk, bijvoorbeeld als iemand door zijn enkel gaat, dan wordt die enkel dik. Moet je dat nou accepteren? Ja. Moet er ijs op?
Ja, want als je niet zou beantwoorden, wat zeg jij?
Ja, ik zeg eerst, als je laat de reactie maar even, het lichaam maar even aan het werk gaan.
Ja.
In de cursus die ik geef, leg ik altijd uit, er is brand en er moet de brand weer naartoe. En op het moment dat jij de snelweg dichtgooit door ijzer op te leggen, dan heb je dan minder pijn. Maar op het echte proces is het natuurlijk nadelig.
Ja, dat vind ik wel een mooie metafoor. Volgens mij was ook juist uit, je hadden die rise en ice regels ook. Juist in dat het koelen er wel een beetje uitgaat vanwege ook die nuance.
Ja, klopt. Ja, klopt. Dus, maar het is nog steeds het eerste, als iemand stoot, dan doe ik
dat is vanaf kind af aan.
Klopt.
Ja, dat zie ik bij mijn nichtje ook. Die is 2 en ook gestoot. Oh, hier, koud washandje.
Ja. En als er geen pijndemping is, is het natuurlijk prima. Als dat de gedachte is.
Ja, dat klopt erbij. Ja. Natuurlijk in dat voorbeeld mijn nichtje, die hoeft niet te staan. Die moet gewoon een koud washandje met zijn huilen. Dat is cool, nice. Wat wil jij zeggen? Oh, even een stapje terug. Dus we hadden inderdaad van trainingsvisie, we hadden groen van mobiliteit.
Elementen.
En toen begon je over core stability.
Ja. Ja, dan kom je bij kracht. Kracht is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Zowel in de preventie als in de performance.
Ja.
Kijk, ik ben echt voorstander van welke tak van sport ook. Krachttraining is echt essentieel. Omdat je kracht kan omzetten naar snelheid. Dat moet je kunnen in de sport. Dan moet je op de goede manier trainen. Zeker in voetbal werd het helemaal vaak gezegd van een voetballer moet niet met gewichten trainen, want dan wordt hij langzaam.
Ja.
Dat vind ik echt compleet onzin.
Ja.
Het ligt aan hoe je traint. En met een voetballer of met een kickboxer moet je geen hypertrofie training gaan doen. Of alleen maar dat.
Ja.
Dan wordt hij inderdaad traag. En het is niet functioneel. En dan wordt het een mindere sporter. Minder goede sporter.
Ja.
Maar in bepaalde fases, zoals we net over in die wedstrijd staat, is het natuurlijk ook een hele fase in dat hij geen wedstrijd hoeft te vechten. En dan kan je wel iets met hypertrofie doen.
Ja.
Zeker maar in zwaargewicht.
Ja.
En alleen daarna moet ik gaan omzetten naar snelkracht. En dat is wel belangrijk dat dat gebeurt.
Ja.
En dan is kracht dus een voorwaarde om explosief te kunnen zijn.
Ja.
Ja, is dat niet een beetje zelfs met mobiliteit? Je kunt mobiliteit winnen, maar je moet in die eindfase van die mobiliteit ook kracht kunnen
genereren. Ja, klopt. Ja.
Ja. Ja, als je nou even een beetje die metafoor van met Max Verstappen in de auto altijd en morfologisch, neurologisch. En het kijkt van als je een Fiat hebt en Max Verstappen gaat hem rijden. Of je zet jou in de Fiat.
Ik denk dat jij serieus ook in het uitpad moet, man. Gewoon even die ademhaling.
Ik heb dat serieus, heb ik
maanden praten heel snel, jongen. Ik denk, haal adem.
is enthousiasme, ik vind het interessant. Een maand en twee dagen geleden heb ik dat voor dit gedaan. Ja. Dat is een hele happening.
Ja.
Maar de koppeling naar inderdaad van Max Verstappen en de Fiat, zeg maar, dat stukje. Als jij, zeg maar, in een Fiat 500 stapt en Max Verstappen, dan is Max sneller, want die is een betere coureur. Dus het gaat over aansturing.
Ja.
Maar als jij dan inderdaad in één keer een Ferrari hebt, oftewel een grotere spier, meer vermogen, dan heb je wel een kans om te winnen.
Ja.
Dus dat is denk ik inderdaad wat jij zegt. Ben je het wel ook dan eens met als ik zeg van ook voor vechtsporters, meer spiermassa maakt dat ze in potentie een betere vechtsporter worden?
Ja, absoluut. Absoluut. Het is wel, kijk, vechtsport is mooi, het gaat natuurlijk op gewichtsklassen. Dus het maakt het lastig als je lichtgewicht bent en je wil veel spiermassa maken. En dan ben je anatomisch misschien niet handig, want dan kom je boven gewichtsklassen uit.
Ja.
Dat is het spel wat wel bij de gewichtsklassen speelt. Dan kun je natuurlijk net voor de wedstrijd heel veel trucs uithalen met in een regenpak in de sauna zitten om zoveel mogelijk vocht te verliezen en een beetje heel weinig eten.
Wordt het
gek genoeg. Ja, absoluut.
Maar ik had al verwacht dat geen effect met.
Die week, de laatste week valt dat wel mee. Kijk, de dag dat die weegschaal er is, daarna is meteen hydrateren en aanvullen en meteen flink eten. Maar het heeft wel wat invloed, zeker. Ja, de vraag is ook, als je je gewichtsklas, moet je niet gewoon kiezen om een gewichtsklasse hoger dan te gaan vechten. Ja. Maar goed, dat blijft weer een spel. Kijk, zwaargewicht is op een gegeven moment gewoon kilo's plus. Maar het scheelt wel degelijk. Een LSO van 115 is of 135, bij wijze van spreken.
Ja. Ik vind dit echt fascinerend. Ik heb ook een podcast geluisterd van Mark Tuijdert en Henk Krol. En dat was precies hetzelfde idee. Dus Henk Krol wilde in een bepaalde gewichtsklasse. Ja. Die ging dan inderdaad, jij zegt inderdaad, in de sauna met een pak aan. Maar die zei ook, ik was gewoon heel zwak.
Ja.
Ging die wedstrijd in. En weet je, wat ik gewoon fascinerend vind, ook van judo trouwens, maar dat zit ook wel in kickboksen, die traint heel lang.
Ja.
Een jaar, anderhalf jaar voor die wedstrijd. En wat als je binnen 5 seconden op de vloer ligt, zeg maar.
Dat is frustrerend. Absoluut. Kijk, en dat is aan de ene kant het vervelende aan de sport. En aan de andere kant natuurlijk ook het mooie. Ja. Want ook, je kan 3 rondes verliezen. En je hebt 10 seconden nodig. En je wint die partij alsnog. Dus het kan natuurlijk ook gewoon zomaar klaar zijn. En misschien in de wedstrijd de betere vechter waarvan je verwacht die gaat winnen.
Wat is een betere vechter? Zeg maar, wat is de ultieme vechter als je kijkt naar gewoon lichaamssamenstelling?
Ik denk dat het heel persoonlijk is. Dat zie je natuurlijk nu als we even naar de kickboxwereld kijken van de zwaarlichten nu. Er zijn mensen die zijn, Rico Roeve is dan de wereldkampioen natuurlijk, zijn fan ervan. Je vindt hem leuk of vindt hem niet leuk. Er is weinig tussenweg. En als we Ballari pakken. Je vindt de bad guy leuk of je vindt het niet leuk. Dus ik denk dat überhaupt als persoonlijkheid heel veel meespeelt. Uiteindelijk degene die veel kaartjes verkopen op evenementen, die zijn of de good guy of de bad guy. En alles wat ertussen zit, is redelijk onbekend, zeg maar.
Ja.
Je hebt nu natuurlijk een generatie die met Alistair bijvoorbeeld, die in de K1-tijd, echt een aantal jaar geleden, heel groot zijn geworden. Met name in het buitenland. In Nederland was het toen wel populair, maar iets minder populair. Ik denk dat nu zelfs kickboxen in Nederland populair is geworden. Maar zijn ook hele grote namen. En die zie je natuurlijk nu terugkeren. Wel wat meer op leeftijd. Maar verkoopt wel natuurlijk. Het zijn wel de grote legendes die nog.
Maar wat maakt, zeg maar, de vraag bedoel ik eigenlijk meer van, wat maakt dat zij nou zo goed zijn, zeg maar. Dus ik weet, ik heb van Alistair gezien dat hij op Videoland noemde dat Baderhuy heeft heel veel talent.
Ja.
Gaf hij aan. En 50-50. Het staat nu 1-1 tussen hun.
Ja.
Van wie gaat nu winnen? Want waarschijnlijk gaat hij ook vrij snel stoppen en zo. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat maakt iemand nou een goede
match? Ik denk anatomisch. Kijk, anatomisch gezien is het wel grappig. Uiteindelijk in je spiervezeltypering, die speelt mee. En even het beeld te geven. Iemand uit Ethiopië, die veel grote spiervezels heeft. En die moet vooral een marathon gaan lopen. Maar die is anatomisch geen goede kickboxer. Zal het ook, denk ik, nooit worden op het hoogste niveau. Een Afro-Amerikaan die heel veel witte spieren heeft, die kan heel hard lopen. En die kan misschien heel hard slaan, maar die kan heel leven. En in Nederland hebben we gewoon het geluk dat we echt een beetje meer in zitten. Dus van alles hebben, is voor de kickboxsport natuurlijk perfect. Dus wij zijn anatomisch gezien, voor voetbal eigenlijk ook, maar zeker op kickboxgebied, we kunnen redelijk hard slaan en kunnen ook nog eens lang volhouden.
Ja, dus dat is eigenlijk wat je, want we hadden het een beetje over de grondmotorische vaardigheden, eigenlijk kracht, snelheid en dat soort dingen. Dat die combinatie tussen zowel, je noemde net spiervezels type 1 en 2.
Ja.
Even de luisteraar, dat is dan de slow twist en de fast twist spiervezels.
Ja.
Die combinatie ervan, dat maakt dat je wel of niet.
Ja, dan zijn wij anatomisch gezien daar goed voor. Dan combineer je dat met na jarenlange sportscholen die kickbokstraining geven in de Nederlandse school. En je gaat er ons bij trainen. En dan heb je eigenlijk denk ik 3 zulke sterke factoren. Dan kan je echt wereldtop worden.
Ja, precies.
Ja. Los van je motivatie. Want dat speelt natuurlijk wel mee.
Ja.
En dan kun je, zie je nu in Nederland, hele goede prestaties maken.
Ja. En wat maakt dat het. Want ik vind wel, ze komen vaak bij dezelfde namen uit. En die vind ik. Rico heeft voormalig meer dan een jaar niet gevochten. Maar in ieder geval, ze komen vaak bij dezelfde namen uit. Hoe kan dat nou? Dat het zo lang duurt voordat er weer eens wat nieuwe aanwas komt, zeg maar.
Ja, goeie. Ik denk ook een stukje diplomatiek. Het moet verkopen. En het moet explosief zijn. Dus je zoekt ook vechters die, wat ik wil zeggen, of een beetje echt bad boy zijn.
Beetje
en
het nieuws komen.
Ja, dat stuk. Het moet
maar
verkopen.
Ik heb het idee ook dat als Barra stopt en Alice stopt, dan blijft er weinig over. Dan denk ik, Rico misschien ook wel van, ik kap er ook maar mee, want daar is geen.
Levi Richters is bijvoorbeeld weer wel een naam die nu opkomt. En Placipo. Dus er zijn wel weer nieuwe jongens die komen.
Ja.
Ik denk dat op een gegeven moment ook tijd is dat de oude generatie gewoon gaat stoppen. Peter Aas was een hele grote naam. Lang doorgegaan. Op een gegeven moment is het ook wel op. En dan moet er gewoon nieuwe licht in komen. Maar het is wel een uitdaging voor die organisaties. Want er zitten natuurlijk meerdere organisaties die aan het aanzien zijn op deze vechters. Om ze ook weer een podium te geven. Ja. En, je ziet nu veel documentaires, wat nu ook goed is. Ik denk dat we met Rico Verhoeven in ieder geval een hele goede ambassadeur voor de sport hebben. Ja. Want als je het vergelijkt met vroeger, was het toch altijd een beetje crimineel. Ook als ouders zijn, dan moet je kind op kickboksen doen. Want is dat wel de sport?
Juist, die wereldje.
Ja, en ik vind dat is toch wel veranderd. Ik denk dat nu op basisschool de kinderen ook zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Ja. Er wordt gezien dat het ook echt topsport is. Voeding, alles komt samen, voeding, training. Ja. Zelfvertrouwen. Dus sport komt denk ik in een positieve
daglicht. Je maag is wel verbeterd.
Ja, alleen kijk, er zijn ook gewoon weer voorvallen. Als je in Hasselt keek een tijd geleden, evenement wat dan eigenlijk finaal uit de hand loopt met publiek met name, met hooligans in het publiek. Ja, dat is gewoon heel slecht voor de sport. Ja. Terwijl ik denk in het Gelderdome, volgende week zaterdag kun je gewoon bij wijze van spreken met je zoon van 15. Dan kun je prima zitten, is er niks aan de hand. Dan heb je hartstikke leuke show/ programma.
Ik denk dat het een nadeel van kickbox is dat er maar een wedstrijd per jaar is, of twee wedstrijden per jaar. En dan, als er dan zoiets gebeurt, dan heeft dat heel veel aandacht. Maar het gebeurt in de voetballerij ook. Alleen heb je elk weekend, op meerdere plaatsen in Nederland, heb je dit soort wedstrijden. Ja. Maar daar gebeurt het ook.
Nee,
dus, dus ik denk dat dat het nadeel is van kickboksen dan in dit geval. Voor het imago dan.
Ja, klopt.
Maar,
als we even terugpakken naar de, wat een beetje hebben, de grondmotorische vaardigheden. Ze zeiden inderdaad eigenlijk van mobiliteit om klap op te vangen, blessurepreventie.
Ja.
We waren het over eens van, oké, in principe meer spiermassa, grotere spier is in potentie een betere vechtsporter.
Ja.
En dan heb je natuurlijk de vertaalslag van, oké, ik heb die grotere, sterkere spier.
Ja.
En dan moet er op snelheid, wat gebeurt er, snelheid leveren, hoe pak je zoiets aan? Hoe ga jij daarmee om?
Ja, het combineert, het ligt een beetje weer aan de periodisering. Kijk, vaak begin je met gewoon reguliere krachttraining, een beetje de oldschool krachttraining. Dus dan moet je denken ook aan de basisoefeningen van een squat, een lunge, deadlift, good morning, benchpress, dus echt alles met losse gewichten.
En dan met trainingsdoel ook echt kracht en massa ontwikkelen?
Ja, vaak ligt een beetje in de periode, maar vaak iets met massa inderdaad. Ja. Gewoon echt wel een hypertrofie. Ligt natuurlijk, deze jongens zijn allemaal getraind, dus ik hoef met hun ook geen krachtcoördinatie te doen. Nee. We kennen deze oefeningen allemaal. Maar heb je een jongere kickboxer in talent die dit nog nooit heeft gedaan, die ooit een abonnementje heeft afgesloten bij een basic fit van toestellen traint, dan kan het zijn dat we eerst heel rustig met coördinatie beginnen.
Ja.
Om deze oefeningen gewoon maar aan te leren. Als dat erin zit, is het eerst wel hypertrofie. Ja, en daarna gaan we eigenlijk de herhalingen afbouwen en gaan we wat meer naar snelheid. Wat ik dan vaak later doe, is meer een circuit voeren. Maar dat is natuurlijk omdat het cardiovasculaire ook echt wel een prikkel moet hebben.
Ja.
Is dat we zeggen, een circuit voeren, 30 seconden werken, 30 seconden rust. Dus een beetje de basis moet je eigenlijk met twee vingers in de neus kunnen.
En dan weer trainingsdoel van wat je echt uithoudingsvermogen daarbij.
Ja, en dan het herstel ga ik steeds inkorten. Samen met een hartslagband, dus een band om. Om puur te kijken, je moet kracht leveren en hoe herstel ik? Kracht leveren en hoe stel ik? Want dat is uiteindelijk wat ze in de wedstrijd ook doen. En dan gaan we eens kijken of ze die kracht die ze hebben opgebouwd kunnen om blijven zetten in snelheid.
Ja. Is dat dan ook de laatste fase die je dan vaak toepast? Van eerst in grote lijnen hypertrofie, massa bouwen. Dan combinatie met uithoudingsvermogen, circuittrainingsvorm.
Ja.
Want inderdaad, tijdens de wedstrijd moet ze ook gas geven, herstellen.
Ja.
En dan zeg jij als laatste stap vaak is de opbouw van op snelheid kracht.
Nee, die zit eigenlijk het circuit als laatste.
Okay.
Dus de circuit is echt eigenlijk, ze zijn opgetraind, ze hebben snelkracht ontwikkeld. En dan gaan we het omzetten in een circuitvorm met eigenlijk relatief minder gewicht. Dus het ging echt snelkracht, maar minder gewicht. Veel herhalingen en dat kunnen blijven produceren onder vermoeidheid.
Ja, precies. Dus gewicht gaat gewoon drastisch omlaag.
Ja.
Bewegen op snelheid, zo snel mogelijk. En dat dan ook weer in uithoudingsvermogen voor.
Juist. Ja.
Dus dan pak je eigenlijk snelheid en uithoudingsvermogen samen in een training.
Ja, klopt. En dat is eigenlijk de laatste fase naast hun sportspecifieke bokstraining, die ze natuurlijk bij andere trainer hebben. En het mooie is, met hartslagband kun je exact zien wat er ook gebeurt in die fase. Ja. Dus herstellen ze wel. Ik bedoel, over het algemeen zijn ze echt wel taai. Dus ze geven echt niet op.
Ja.
Ze zijn echt wel wat gewend. Alleen die hartslagband die laat ook nog eens zien hoe diep kunnen ze gaan.
Ja.
Dat is wel bizar soms. Hoe ze kunnen blijven presteren, omdat die hartslagmeter eigenlijk echt in rood slaat.
Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel heel erg kenmerkend is voor de sport. Ik weet nog, echt al jaren geleden had ik ook in mijn les inderdaad een aantal kickboxers, vechtsporters die ook gewoon op nationaal niveau wedstrijden deden.
Ja.
Dus echt van gewoon vergeleken met andere sporten ook gewoon zo diep gaan in dat discipline dat rammen, gas geven, echt pushen.
Ja.
Dat echt heel erg dingen zit.
Ja, het is kijk om te werken als trainer. Is het heerlijk om met deze mensen te werken. En dat is het stom. Hè? Soms is het rauw. Het zijn grote jongens. Misschien kan het beeld zijn. Dat je denkt, daar zou ik in een steegje omheen lopen.
Ja.
Maar als trainer met deze jongens trainen is eigenlijk heerlijk. Want ze kunnen diep gaan. Ze luisteren. Er is respect.
Ja.
En willen echt alles geven met één doel om die wedstrijd uiteindelijk te winnen. Dus als trainer kan je denk ik geen betere klant / patiënt hebben, zeg maar.
Je hoeft niet, ga je wel vaak genoeg per week, doe je wel genoeg
rest,
dan
zeker
je helemaal niet over
hebben. Nee, klopt. En ook voeding is natuurlijk wel vrij snel normaal bij hun. Heel snel aanpassen, weten waarom ze het doen, lezen vaak ook dingen in.
Ja.
Dus ik vind om als trainer deze goed te werken is perfect.
Ja, nice. En als we dan kijken naar die opbouw, een vraag die hem opkomt van is het wel een redelijk gebruikelijke of momenteel geaccepteerd als van dit is eigenlijk een beetje de beste periodiseringsaanpak? Of zijn er ook wel trainers in de branche of binnen de vechtsportwereld die echt zeggen van nee, dat is niet effectief en dit is effectiever qua opbouwaanpak?
Nee, heb ik niet echt gemerkt. Kijk, er zijn wel jongens die zeggen, die hebben gewoon zelf minder met krachttraining. Dus die zeggen überhaupt van, krachttraining doe ik liever niet. Ik doe heel veel op kickboxgebied. Ik train veel met kickboksen. Dan moet je dus uitleggen waarom kracht wel belangrijk is. Ik heb met Errol Zimmerman een tijd eigenlijk heel fanatiek getraind. Die kwam, ik denk 2,5 jaar geleden bij mij en was tegen Rico geblesseerd geraakt. Telepees gescheurd. Eigenlijk volledig uit de relatie. Was toen nog de nummer 3 van de wereld. Slechte levensstijl gekregen. Dus toch ook wel wat meer drinken, wat meer eten, minder sporten, motivatie weg. En die kwam eigenlijk terug met het idee van, ik wil toch graag een comeback maken. Of in ieder geval kijken hoe ver dat gaat lukken. Had geen contract meer bij Glory, dus moest ook eigenlijk weer een nieuw contract gaan verdienen bij een organisatie. Wel een grote naam, hij heeft ook in de KAIN gevochten. Dus het project was optrainen, een stuk aftrainen, afvallen en goed gaan kijken hoe ver dat komt. Maar had relatief heel veel op talent, ver gekomen, veel trainen, goede trainers gehad, in Breda getraind, maar heel weinig krachttraining. Dus we zijn krachttraining gaan doen, ook zijn voeding gaan aanpassen. Dus dat ging eigenlijk goed, trainen uren maakte die. Ging snel afvallen, ging weer kickboksen. Ja, en vecht nu nog voor een andere organisatie voor One. Dus is eigenlijk weer terug. Die kniepees blijft wel een zwakke plek. Dus dat is altijd wel het nadeel, dat extra aandacht verdient. Maar het grappige was dat ik qua krachttraining, ik kunnen de eerste keer belden, maar de dag erna op van, ik kan de auto niet meer uit. Ik heb zoveel spier met mijn benen. Terwijl, hoe groot hij ook was, zo gek hebben we helemaal niet gedaan.
Nee.
Alleen, het was heel lang geleden dat hij had gesquat en geluncht. En hij was kapot van de spierpijn.
Als je dat niet meer gewend bent, dan...
Ja, hij is echt een grote gast. Dus in dat opzicht, en hij zei ook over, ik had dit eerder moeten weten. Dat ik krachttraining zo kon bijdragen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel vaak hetgene met wat oudere sport. Dus nu wordt het allemaal normaal gezien.
Ja, precies.
Maar toen was dat niet.
En dan ook nog de derde van de wereld zijn geweest. Dat is ook wel grappig.
Ja, dus dat is ook de vraag. Kijk, als je zo talentvol bent en je zou dus dat ook nog eens gedaan hebben. Ja,
maar leg me dat nou één keer uit. Wat is nou dat talent dan? Dus is dat echt...
Ik denk een combinatie van... manier van bewegen, genetisch, wat je hebt gekregen, meegekregen van moeder natuur. Motivatie die je hebt, dat je naast je school meteen naar de gym gaat en ook gewoon...
Wat voor persoonlijkheidstype is dat?
Ja, conscientious dus. Ik zat te denken inderdaad aan van, ik heb dat talent heel moeilijk vatbaar. Ik bedoel, waarom is Messi de beste van de wereld? Ja. Terwijl dat zo'n klein mannetje is met volgens mij...
Maar het is wel leuk om daarover te filosoferen, vind ik. Wat maakt nou dat iemand, Messi niet meer een voorbeeld, maar...
Ja.
Nou ja, dat je goed wordt in datgene waar je dan...
Ja.
Maar vinden jullie Ronaldo een talent?
Ja, dat is dus inderdaad een voorbeeld waarvan ze zeggen... van gewoon hard werken... waardoor die juist... Maar natuurlijk moet je wel talent hebben als echt
gepeperd. Toen hij bij Manchester United begon als jonkie, zeg maar... toen ze overgekocht werd, toen was het echt een talent. Kreeg je die stempel talent.
Ja.
Later krijgt hij, vaak in de vergelijking met Messi... wordt het eraf gehaald. Ja. Dan is hij de harde werker. Maar Ja, en ik kan niet over oordelen, maar in die Messi ook heel veel extra traint. Maar ik heb geen idee. Denk ik van niet.
Dat is een beetje dat beeld inderdaad.
Dat beeld wat geschetst is, ja, klopt.
Maar als je dat, wat is talent, dat is zo ongrijpbaar. Net als wat is vorm, dat zijn altijd lastig.
Ja.
Ja, en wat ik ook fascinerend vind, is daar lopen nu gewoon gasten rond in Nederland. Die hebben misschien talent voor een bepaalde tak van sport, die ze nog nooit gedaan hebben. Dus dat weet je, kom je nog
aan. Ik vind talent, als je in de vechtsport kijkt, die zijn gewoon jongens. Errol was daar ook een voorbeeld van. Kijk, die zijn... al die punten die we net benoemden, daar deden zij helemaal niks mee.
Nee.
En toch ben je heel goed.
Ja.
Dan ben je denk ik talentvol. En het moment dat je aan die punten dan nog eens extra gedraaid kan gaan worden, dan wordt het heel interessant.
Dat is een beetje die quote toch van, wat is ook weer van, hard work beats talent if talent doesn't work hard.
Ja.
Als je talent hebt en hard werkt, dan kom je fucking ver. Ja. En als je heel veel talent bent en je werkt niet hard, kun je misschien wat profiteren.
Kijk, ik denk nu in de sport op zich, kijk, zijn sporten zijn zo ver doorontwikkeld. Voetbal is er één, kickboksen op zich ook. Discussie ook met schaatsen. Wat voorzichtig zou ik dit zeggen, maar... er zijn niet zoveel schaatsers. Dus ik denk als je dan talentvol bent, dan ben je heel snel wereldtop schaatsen. Als die sport zich echt volledig doorontwikkelt en zijn heel veel deelnemers over heel de wereld.
Ja, dat is hetzelfde als met profvoetbal. Van word maar eens een profvoetballer versus de beste. Je hebt ook kaatsen, toch? Dat is ook een sport.
Bijvoorbeeld,
even zeg maar dat die vergelijking.
Klopt, klopt.
Dus kom niet aan die Friese sport.
Oh, Friese sport, dit gevoelig. Maar die is zeker interessant.
Ja. Kijk, het mooie vind ik ook bij vechtsport, core stability hadden we het over gehad. Dat is een belangrijke factor. Dat is echt een ondergeschoven kindje. Want in de vechtsportwereld blijft de crunch blijft gewoon populair.
Ja.
Is dat core stability? Weet je, nee, vind ik niet. Dus daar zit nog veel, misschien meer in de adviserende rol in van trainers. Ja. Van waarom doe je het en wat zijn dan core stability oefeningen? Want dat moet allemaal hard blijven. Het moet branden en het moet... En dat functionele aspect is natuurlijk heel anders.
Hoe kijk jij naar het doel van core stability voor een vechtsporter?
Ja, ik vind het heel belangrijk. Want als die core goed is en ze kunnen onder, zeker onder vermoeidheid nog steeds goed gebruiken, dan wordt die output gewoon groter. Dus dan kunnen ze nog steeds hard slaan.
Ja, zo.
En ze moeten kunnen opvangen. Ja. Ik bedoel, als je een paar tikken op je lijf krijgt, is het toch fijn dat die core nog steeds gewoon intact is.
Ja, dan zijn ze wel tweeledig. En zeg maar met mijn core klappen kunnen opvangen. Ja. En nog steeds mee kunnen roteren en stabiliseren.
Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. En vaak, kijk, en dat is zeker bij deze sport, als er vermoeidheid ontstaat, en vooral neurologische vermoeidheid in ronde 4-5, kan ik het dan allemaal nog steeds aan. En dat is eigenlijk het mooie van deze sport, dat er zit snelkracht in en power, maar ook nog steeds heel veel vermoeidheid. Ja, en dat is het mooie. En dat zie je natuurlijk wel in type sport, dus dat iemand in de eerste ronde, Ben Sadiq is een voorbeeld bijvoorbeeld, die wedstrijd tegen Rico heeft denk ik iedereen gezien, met die grote snee onder het oog van Rico. Dat was een sport die ging vol erop de eerste twee rondes, maar daarna was de gastank leeg. En wilde die met het hart nog wel, maar het lijf wilde niet meer. Dus die neurologische vermoeidheid, ik kan ze allemaal niet eens meer omhoog houden.
Nee.
En dat is wel het mooie van deze sport. Van welk type vechter ben je?
Ja.
Terwijl in zijn laatste partij, ik weet niet meer wie die getraind heeft, zie je toch dat ze anders hebben getraind. En dat hij zijn gastank in één keer veel groter is.
Ja.
En in de eerste ronde iets gereserveerder gaat vechten.
Dat was ook weer die strategische component.
Klopt.
Zal daar kijken.
Ja.
Zullen we even een breakie? Oké, cool. Dus we hebben het gehad over de opbouw en ook een beetje het strategische aspect. En de opbouw inderdaad, die vind ik heel logisch. Hè? Van eerst massa bouwen en dan de vertaalslag naar op snelheid gaan leveren. En ook met component uithoudingsvermogen. Waar ik wel benieuwd naar ben, ga je ook echt heel gericht bezig met, zeg maar dan, bijvoorbeeld de stootbeweging. Dus ga je ook echt zeggen, oké, we gaan...
Ja, analyseren bedoel jij.
Ja, en ook misschien in training. Dat je wel zegt van, we gaan die met weerstandsbanden of op snelheid doen. Of zeg je van, nee, dat ga ik niet.
Maar kracht niet echt. Want ik moet zeggen, want dat zit echt in de boxtechniek. Dus dat wordt echt bij de trainers gedaan met pads training. Trap dus op de zak, op de kussens. Dus dat de echte techniek training zit niet daar. Ik zit even te denken qua compensatie. Ik heb wel battle ropes en de bewegingen die functioneel zijn. We werken veel met aquaballen, aquabags om ook een beetje dat instabiele te krijgen.
Ja.
Maar niet zozeer de beweging op zich van het boksen met weerstand. Warming up met gewichtjes kan natuurlijk weer wel. Maar de echte krachttraining zit wel de standaard krachttraining die eigenlijk in de fitness gewoon toe wordt gepast.
Ja. En is dat ook zo bij dan de kracht-uithoudingsvermogen training? Blijft dat hetzelfde ook wel? Gewoon echt uithoudingsvermogen. Je gaat het uithoudingsvermogen van de spieren trainen en niet zozeer het uithoudingsvermogen van de stoot.
Klopt.
En doen ze die component, dus uithoudingsvermogen van de stoten, die pakken ze wel met hun boxtraining? Ja, is dat de reden?
Ja, maar dan gaan ze gewoon, je krijgt het sparren, 3 minuten, volgende tegenstander. Korte rust, volgende tegenstander.
Zo.
Dus daar zit echt het component vermoeidheid in de boxsport. Ja. Wat wel is in het circuit, is wel bijvoorbeeld dat een van de onderdelen van het circuit kan de boxhard zijn, waarbij ze gewoon moeten gas geven, zeg maar 15 seconden rust en de volgende oefening is de boxjumps.
Ja.
Dus er zitten wel componenten in, of de battle rope die dan komt.
Ja. Maar je hoeft je daar niet specifiek op te richten, want dat pakt ze.
Nee, echt puur boxtrainer die dat pakt. Echt techniek trainer boxen. Ja. Ja, hetzelfde als voor de wedstrijd. Er zit eigenlijk een warming-up in. Daar is ook gewoon boksen op de pads. Doen ze met de trainer. Ja. En doen we niks met gewicht of zo mee.
Nee. Nice, cool. En de reden dat we hier ook zitten, en ik weet niet wanneer deze uitgekomen is, dat natuurlijk zaterdag 8 oktober de wedstrijd op het programma staat.
Ja.
Van Balder tegen Alistair. Ja. Jij, daarom vinden we dit natuurlijk ook interessant, omdat jij echt expert bent en ook de trainer bent op dit gebied van Alistair. Wat kun je en mag je gewoon delen over, ben ik wel gewoon benieuwd naar wat we voor informatie kunnen krijgen van hoe jij zijn trainingsaanpak specifiek aanpakt en...
Alistair is nu naar het buitenland geweest in Thailand. Dus daar heeft hij getraind. Daar ben ik niet mee geweest. Ik ben echt in Nederland gebleven.
Ja.
Is teruggekomen nu. Gisteravond. Ik ben hem nu behandeld. Dus ik behandel hem eigenlijk deze week. Dus training is klaar, zo gezegd.
Ja.
Misschien maandag nog een trainingtje, maar het is echt nu underloaded. Er zijn geen gekke dingen meer.
Nee.
Dus nu is het vooral richting persconferentie donderdag. Vrijdag is het weigh-in, dus dan de weegschaal.
Ja.
En zaterdag is de dag van de wedstrijd.
Ja.
Tussentijds is het nu, omdat ik dan ook de pet van fysio op heb, is het hem gewoon zorgen dat hij fit blijft.
Ja.
Het kan zijn met draaienielen bijvoorbeeld, naaltjes, massage, zorgen eigenlijk dat het lijf goed voelt.
Ja.
Alistair is zo ervaren, weet ook gewoon wat hij moet eten, weet gewoon prima hoe hij zijn eigen lijf moet verzorgen.
Ja.
Maar ik kan alleen maar vertellen, hij is in shape. Dus
ja,
ik ben blij dat ik geen Badahari heet op dit moment, denk ik.
Cool, nice.
Ja.
Ben ik wel benieuwd naar, hoe is hij eigenlijk bij jou terechtgekomen? Ook weer via FIA? Of?
Ja, uiteindelijk wel. Alistair traint in Breda, heel lang. Hij heeft heel lang bij Nick Hemmers getraind in Breda. Daar was Errol eigenlijk ook een van de talenten. Zodoende Errol kwam bij mij om eigenlijk die comeback te maken.
Ja.
En die sprak Alistair weer. Alistair kwam ook weer terug naar Breda voor deze trainingen toen hij de overstap maakte van MMA uit Amerika terug naar kickboksen.
Ja.
Ja, goed, dan raak je elkaar in gesprek en heb je een keer een babbeltje samen van hoe kijk je naar training, hoe kijk je naar preventie. En dat matchte. Dus zo is ook die link.
Ja. Nice. Heeft ook zo iemand gewoon zijn, is er zelf ook heel erg een visie wel op training en een stijl wat heel erg belangrijk is?
Ja, absoluut. Nee, Alistair echt was een, wat ik al zeg, je hebt al zoveel trainers gehad, zoveel experts, is over heel de wereld geweest. Ik bedoel, in Amerika kijken ze weer anders dan in Thailand of in China. Dus overal kijken ze toch wel anders naar training.
Kun je iets vertellen over die verschillen? Is daar...
Voeding is vaak echt wel een ding. China is natuurlijk compleet anders dan in Amerika. Amerika is het vooral ook heel hard trainen. Veel trainen. In Nederland zijn we denk ik toch iets meer van het periodiseren. Zijn we iets voorzichtiger.
Ja.
Als je over mobiliteit hebt, zit in de kant van China, Thailand, zit daar heel veel in. Zwaargewichten hebben ze natuurlijk relatief minder. Zijn er volgens mij lichtgewichten. Dus het is ook wel een andere manier van de sport benaderen. Maar wat hij denk ik heel goed heeft gedaan, is overal iets in zijn rugzak gestopt. Nu is het moment, zicht richting einde carrière, van oké, welke dingen haal ik eruit die nu voor mij kloppen. Dat is het mooie van een veteraan of iemand met veel ervaring. Je weet niet hoe het moet, zeg maar.
Ja, precies. Ik kan me dat zeker voorstellen. Als je al over bent geweest, verschillende methodes, visie, dan leer je heel erg wat voor jou werkt, wel of niet. En dan kun je van alles pakken. Dit heeft goed voor mij geholpen, dit heeft gewerkt. Als je hebt over evidence-based praktijkpijler, weet je inderdaad heel goed wat wel
en
niet.
Ja. Kijk, en wat speelt Alistair? Ik vond dat verbazend. En dat is niet het stereotype wat je zou verwachten. Maar hij is iemand die bijvoorbeeld ook heel veel boeken leest.
Hmm.
Je moet veel reizen, dus automatisch kun je veel lezen.
Ja.
Is zelf echt, vindt social media nou verschrikkelijk een groot woord, maar is daar minder actief in. Vindt daar ook iets van. Weet je, als je veel boeken leest en bepaalde thema's pak, dan ga je ook veel leren natuurlijk.
Ja,
dus en daar heeft hij wel zijn eigen mening in bepaalde elementen. Maar dat is helemaal goed.
Toen jullie gingen in gesprek over een stukje visie en of dat een beetje matchte, waren er specifieke punten waarop hij echt zei van dit wordt de reden dat Rob voor mij de trainer is?
Nee, ik denk niet eens zozeer. Ik denk meer de combinatie ook gewoon als persoon. Hoe relaxed kom je met elkaar over? Is die klikker? Want wat ik al zeg, hij heeft zoveel kennis en kunde zelf al inmiddels ontwikkeld. Ik hoef hem niet te vertellen wat krachttraining is.
Nee.
En hij heeft ook wel een mening over bepaalde soorten van krachttraining. Bijvoorbeeld van dit wil ik wel of dat wil ik gewoon niet. Want ik weet dat het voor mijn lijf niet werkt.
Ja.
Dus daar zit wel verschil in. Terwijl als je met een jongere kickbokser of een talent die misschien het ooit kan maken, die neemt alles van je aan, bij wijze van spreken, en die gaat op jouw manier trainen.
Ja.
Is denk ik ook dan nodig op dat moment.
Ja, ja.
Maar dit is een andere casus. Ja.
Ja. Heb je ook aanpassingen moeten doen van hey, ik ben Rob en dit is normaal mijn aanpak, maar hij heeft deze ervaring, dus we gaan toch een beetje tweaken?
Nee, dat niet zozeer, maar wel qua planning. Kijk, het is gewoon grote heren, zeg maar, worden allemaal geleefd en met druk agenda.
Ja.
Dus qua periodiseren van afspraken maken met elkaar is gewoon lastiger. En mijn werk is ook niet altijd, ik ben gewoon ook manager. Dus het is altijd agenda's trekken en kijken van hoe komen we tot elkaar. Dat is denk ik nog de grootste uitdaging. Dus daar moet je met elkaar water bij de wijn doen.
Ja.
Het kan dus zijn dat je nu gebeld wordt van wil je mij financieren?
Bewijs van. En dan kan het zomaar zijn dat hij zegt ik ben er om 2 uur en dan wordt het 3 uur.
Mm.
Dat kan. En dat is het nadeel wel met
topsport.
Ja, als ze druk zijn, zeker. Ja. Ja. En kijk, in mijn werk kan ik het redelijk combineren. Maar ik kan me voorstellen, als jij een drukke agenda hebt, je hebt bij spreken ieder half uur een patiënt en je zet hem er om 2 uur in. Ja, en hij is er niet, dan kan je niet zeggen, nou om 3 uur behandel ik je, want dan staat je volgende patiënt er weer bijvoorbeeld.
Ja.
Dus die flexibiliteit heb ik gelukkig dan weer wel.
Ja.
Ja.
En qua lengte periodisering, wat is een beetje de periode geweest van dat jullie samen hebben getraind? Of
heel wisselend. Ik denk dat we 2 jaar actief zijn met elkaar.
Mm, dus het is echt wel lang.
Ja.
En want ik ben ook wel benieuwd naar zo'n fase wat je zegt van die underload. Hoeveel weken ga je echt zeggen, oké, we gaan inderdaad nu geen gekke dingen meer doen, safe spelen?
Dit is nu 8 dagen. Dus hij is nu gisteravond teruggekomen. Dus vanaf nu is het eigenlijk bewegen. En maandag dan nog 1 iets hoger training. Voor de rest is het uitzingen, zo gezegd. Ja. Ja,
dat is een goede week om geen gekke dingen meer te doen.
Ik ben wel heel nieuwsgierig hoor, hoe je gaat winnen.
Ja. Nou, hij is ik vind fysiek ziet hij er ook echt heel sterk uit. En het gevoel is goed, gretig, scherp. Dus ja, ik zeg let's go.
Ja, nice. Nog 1 ding ook wat ik net hoorde, ging over je noemde massage en dry needling. We hebben het natuurlijk al eerder ook gehad over fysio, methode en behandelen wat wel niet werkt.
Ja.
Hoe kijk jij naar het effect van die twee?
Nou, massage, weet je, het is heel oppervlakkig en het is ook meer, je zou bij een patiënt zeggen, het is pap en nat houden. En in dit geval is dat in deze fase eigenlijk ook zo. Dus je moet gewoon prettig aanvoelen, wat ontspanning geven, het goede gevoel met name. Ik zie niet als therapeutisch middel nu om hem die massage zorgen voor dat hij fit blijft of zo, absoluut niet. Maar het is meer het goede gevoel. Mentaal voelen van oké, dit draagt mij bij dat ik klaar ben. Ik denk dat eigenlijk de factor is. Draaien geloof ik wel in dat opzicht. Als er echt triggerpoints zitten, die kunnen we inprikken. Dan geeft dat wel rust. Ik stop altijd wel, in dit geval zaterdag wedstrijd, woensdag is de laatste keer prikken. Dus er zijn ook nog mensen die prikken op de wedstrijddag zelf, bij wijze van spreken. Ja, ik vind het kan toch altijd een reactie zijn van zo'n twitch en toch een beetje lopen worden of spierpijn geven. Ja, dat vanaf woensdag is dat nou dan. Ja. Dus dat doe ik het niet meer.
Ja. Ja. Op het stuk dry needling en triggerboy zo is ook best wel wat kritiek en shit overheen geweest. Hoe kijk jij naar?
Ja, een beetje hetzelfde met eigenlijk alle vormen. Sommige mensen zweren erbij, zeggen ook het geeft me echt verlichting en anderen niet. En dat is een beetje, ik denk binnen heel de fysiotherapie of therapiekant. Je moet gewoon zorgen dat je verschillende trucs hebt.
Met de tools in je box.
En dan gewoon kijken bij de persoon die voor je zit. Hoe reageert hij erop? Hoe zijn zijn stappen, gaat het beter, gaat het niet beter.
Ja.
Dat kan met vragenlijsten, met allerlei klinometrie, maar ja, en daar moet je kunnen schakelen. En ik denk ook, wanneer ben je een goede therapeut? Je kan een hele goede therapeut zijn als je alleen maar draaideling kan.
Ja.
Ik denk dat je eigenlijk, als je nog een paar trucjes hebt.
100%. En daar hadden wij het inderdaad over de heenweg over. Van, als je kijkt naar gewoon trainers, coaches in onze branche en beroep. Van wat maakt een goede training coach? Inderdaad, van je hebt een toolbox, er zitten meerdere tools in. En dat je dan kan individualiseren, kijken wat werkt, monitoren wat heeft een positief effect, ja of nee.
Ja.
Je noemde net van, er zijn wel klinische tools en zo om te valideren. Maar hoe monitor jij van, hey, dit heeft gewerkt? Is het gewoon subjectief? Van jou, je voel je beter na het vanille? Of ga je ook kijken van, hey, die prestatie op een oefening gaat beter?
Combinatie. Het kan een stukje bewegelijkheid zijn. Range of motion die bijvoorbeeld verbetert. Pijn is natuurlijk gewoon een vast score van de routine. Van, hoe was hij vandaag? Hoe is hij morgen? Hoe is hij overmorgen?
Ja.
En ook gewoon het gevoel. En zeker bij deze ervaren vechters. Die kennen de lijf door en door. Dus hoe voelt het gewoon? En hoe is de reactie geweest?
Ja.
Dus echt op dat punt.
Ja. Ja.
Ik ga geen vragenlijsten met hem afnemen.
Nee, Alice, oké.
Ik ga even een paar Q-testen.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Tof, cool. Heb jij nog...
We hebben al heel veel gezegd. Dus ik kijk heel erg uit naar achterkomen. Jij zit in stage.
Ja.
Want dat vind ik altijd een dingetje. Waar kun je dit nou zien? Want ik bedoel, jij...
Volgens mij is het nu Videoland zelfs. Dus als je een abonnementje Videoland hebt, dan, of neemt, dan kan je
daar kijken. Dat?
Ik heb Videoland.
Ik kan popcorn op de bank. En,
Volgens mij is die deal vorige keer rondgekomen. Dus nu is die dat is wel leuk. Echt wel meer mensen.
Dan merk je wel dat het al wel bekender wordt in Nederland. Want dit zo'n grote naam dat die dat dan inkoopt, dat zit daar wel iets natuurlijk.
Ja, klopt.
Dus, van de Glory het zelf, dacht ik of zo. Of dat het via een website en weer.
Ja, en dat was best wel een liep niet altijd goed. Dus dan stream je, kocht je inderdaad voor een x-bedrag, kocht je inderdaad een soort accountje voor een avond.
Ja.
En dan kon je het zien, maar dat was
heel traag en een website en dan deed het weer niet.
Ja. Je hebt een tijd gehad dat Veronica het uitzond. Dat was nog even een periode geweest.
Vaak s'avonds laat en zo.
Tof. Ja. Dus video aan het aanschaffen mensen.
Okay. Ja, kijk.
Volgens mij hebben we heel veel gezegd. We hebben het gehad over hoe je met kickboxers traint. Wat belangrijk is om een goede kickboxer te zijn. En ook gewoon, misschien nog één ding. Heb je nog een heel grappig verhaal waar we mee af kunnen sluiten die je hebt over bijvoorbeeld een Alistair of een naar wie je getraind hebt? Waarvan je denkt, dit had ik nou nooit verwacht dat dit bij zo'n kickboxer zou gebeuren, zeg maar.
Of politiek correct is.
Ja, ik moet ook zeggen, maar ik wat ik allemaal kan delen natuurlijk.
Juice.
Nee, ik heb het net al een beetje benoemd. Ik bedoel, een hele grote, in dit geval Errol Zimmerman, als je hem googelt, dan denk je, dat is echt een boom van een vent, grote neger. Angstaanjagend. En die begon dus de eerste keer met squats met, volgens mij vanuit mijn hoofd deden 40 kilo. Dus een stang is 20 en 2 keer 10. En dan maakten we 3 keer 15 herhalingen. En die kwam de dag erna, dus echt de auto niet
meer.
Ja, dus dat zegt iets over hoe iemand fysiek eruit kan zien en wat hij daadwerkelijk kan presteren op dat moment.
Dat is echt use it or lose it heel duidelijk terugkomen, die training. Nice. Ja, volgens mij inderdaad als we kijken naar wat je als luisteraar uit kunt halen, denk ik heel veel. Ik denk een mooi inzichtje zonder wat te spoilen, wat je misschien niet zou willen weggeven over gewoon inderdaad hoe train je nou echt zo'n topsporter.
Ja.
En denk ook mooi inzicht inderdaad gewoon in krachttraining, visie voor vechtsport.
Ja.
Dus ik vind de opbouw vind ik heel logisch en tof om zo te horen.
Ja, bedankt.
Dus,
graag gedaan.
Rob, dankjewel. Luisteraar, bedankt voor het luisteren. En we gaan het meemaken
oktober. Of Rob goed werkt af.
Ja, of jij je werk gedaan hebt.
Het zou heel fijn zijn als je nou natuurlijk 10 seconden plat ligt, hè?
Ja, dat zou heel fijn zijn.
Ja. Maar niet vanuit.
Later ik ga niet doen. Cool.
Bedankt voor het gesprek.
Thanks. Yes.
Bedankt dat je hebt geluisterd naar onze podcast. Hopelijk was het waardevol en heb je er inspiratie uit kunnen halen. We zouden het enorm leuk vinden als jij ons een like geeft. Of de podcast zou willen delen. Maar we vinden het nog toffer als je de moeite wilt nemen en ons vertelt wat je van deze podcast vindt. Dat kan in de community of op de website startemove.nl/podcast. Enorm bedankt, ook namens Freerke en Elian. En tot de volgende Start Move, de podcast.